De schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot en met 39.
En als 8 dagen vervuld waren dat met het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten ze hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat ze offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En ik kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat weesproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als ze alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden ze weer naar Galilea, tot hun stad Nazareth.
De tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in de eerste versen die zojuist zijn voorgelezen, vers 21 tot en met 24 van Lucas 2, waar wij nogmaals de tekst lezen. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Gemeente, de afgelopen week was het 40 dagen geleden dat wij hier of elders in Gods huis hebben gezeten en naar het kerstevangelie mochten horen. 40 dagen. Wat is de vrucht geweest van kerstfeest? Vanmorgen horen wij van de besnijdenis, van de reiniging en van de voorstelling van de Heer Jezus in de tempel. Dan gaat het over die 40ste dag onder andere. Als de Heer Jezus met zijn vader en moeder naar de tempel zal gaan, om daar voorgesteld te worden bij de priester. 40ste dag. Maar ook worden we bepaald vanmorgen bij de 8ste dag. Na de geboorte van de Heer Jezus, de besnijdenis. We leven heen naar het lijden. En we zullen zien wat het Christus gekost heeft om als kind naar de wereld te komen, niet alleen, maar ook dat leven als kind, als baby, van 8 dagen, van 40 dagen. Dan zullen we zien wat het hem gekost heeft om de zaligheid te verwerven voor zondaren. En hoe heeft hij dat gedaan? Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hoe dan? Hoe doet de Heere dat? Door onder andere de vloek van de wet weg te dragen. Op Golgotha. Christus is gekomen. Hij was boven de wet. Hij is onder de wet gekomen om de wet te vervullen. Paulus spreekt ervan in Galaten 4 vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Christus onder de wet. De thema voor onze prediking van vanmorgen. Christus geworden onder de wet. 3 gedachten. Allereerst bij zijn besnijdenis. Ten tweede bij de reiniging. En tenslotte bij zijn voorstelling in de tempel. Christus onder de wet. Bij zijn besnijdenis. Bij zijn reiniging. En bij de voorstelling in de tempel. Het was een onzekere tijd geweest voor Maria. De engel was bij haar geweest, jongens en meisjes, en die had gezegd: je zult een kind krijgen. Nou, dat kon natuurlijk niet, want Maria was niet getrouwd. Ze wist niet hoe het verder zou gaan, maar er zou een kind komen. En Jozef mocht het ook horen. En zo zijn ze toch samen op weg gegaan. En Maria is al zover dat ze een kindje moet krijgen en ze moeten naar Bethlehem. Want de wet had het voorgesteld. Keizer Augustus had het bevolen. Ze moesten naar hun eigen dorp, hun eigen stad gaan om beschreven te worden. En zo zien we al dat Jozef en Maria dan al gehoorzaam zijn naar de wet. De wet van de keizer. En dan komen ze aan. En er is zoveel gebeurd in die dagen van kerst. Nou, ligt alweer een poosje achter ons. Maar dan, als die dagen voorbij zijn, bezoek geweest, dan breekt die 8e dag aan. En voor ons, misschien heb jij wel een broertje gekregen. Als de 8e dag komt, ja, dan gaat de kraamzuster weg. Ja, dan wordt het rustiger in huis. Of misschien wel drukker. Maar daar, de 8e dag in Bethlehem, daar is blijdschap. Waarom dan? Het kind moet besneden worden. Het kind moet ingelijfd worden in het verbond. Teken en zegel moest bezegeld worden aan het kind. Het was bevolen aan Abraham. God had het aan Abraham bevolen. Aan Abraham en zijn zaad, zijn nakomelingen. Alle jongens uit Israël moesten de 8e dag besneden worden. En wat gebeurde er dan? De 8e dag werd het vooruit van het mannelijks geslachtsdeel weggesneden. Dat deed pijn. En dan vloeide er bloed. Deze besnijdenis was niet alleen, had een voordeel voor hygiëne in die tijd. Nee, dat was het ook wel. Maar vooral, het was het teken en het zegel van het verbond. God had het gesteld aan Abraham en zijn zaad na hem. En al hun geslacht. Zo werd Abraham en zijn zaad en zijn nakomelingen ingelijfd. Zo werden Abraham en zijn kinderen tot het volk van God aangenomen. Ja, daar hoorde wel wat bij. Want dan moest dat volk ook leven naar de eisen van dat verbond. Naar de wet moesten ze leven. In het teken van het besnijdenis was niet alleen het voordeel van het inlijven, het mogen behoren tot het volk van God. Dat was niet alleen het voordeel. Nee, er was ook onderwijs lag in dat teken. Want wat was het teken bij uitstek een teken van? Het liet zien dat het hart onrein was. Dat het hart vuil was en dat het hart reiniging nodig had. En dat er iets weggesneden moest worden. En dat er iets weggeworpen moest worden. Ook uit mijn hart moest dat weg. Dat vuile moest weg. En daarom was de besnijdenis ook een teken bij uitstek. Wat het volk eraan herinnerde. Dat ze zondig waren. En dat er reiniging nodig was. Nu, jongens en meisjes. Nou ontvangt de Heer Jezus op de achtste dag van zijn geboorte, na zijn geboorte, het teken van de besnijdenis. Maar dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet? De Heer Jezus was toch zoon van God? De Heer Jezus hoefde toch niet tot een zoon aangenomen te worden? Nee, je hebt gelijk. Dat is waar. En dat teken wat ons laat zien dat we zondig zijn en dat we reiniging nodig hebben, dat hoeft er toch niet aan de Heer Jezus te worden toegepast. De Heer Jezus was toch heilig? De Heer Jezus had toch geen zonde gedaan? Jesaja heeft het toch geprofeteerd dat er geen onrecht in hem was en dat er geen bedrog uit zijn mond is voortgekomen. En de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Wie overtuigt mij van zonde? Nee, de Heer Jezus had dat teken helemaal niet nodig. Maar daarom heeft de besnijdenis van de Heer Jezus ons vanmorgen wel iets te zeggen. Want wij dienen te bedenken dat wat de Heere Jezus doet in zijn leven gedaan heeft, dat hij dat niet zomaar doet, niet zomaar voor zichzelf doet. Nee, alles wat de Heere Jezus gedaan heeft in zijn leven, dat heeft hij gedaan voor zijn volk. En voor zijn kinderen. Ook hier, bij de besnijdenis. Hier blijkt dat de Heere Jezus gehoorzaam wil zijn aan de wet. Niet alleen zijn vader en zijn moeder willen gehoorzaam zijn aan datgene wat God aan Abraham en aan zijn zaad bevolen had. Jawel, Jozef en Maria zijn gehoorzaam, maar ook de Heer Jezus. En waarom dan? Ik heb het toch gezegd aan het begin. Paulus heeft ervan gesproken. Christus is geworden onder de wet. Maar waarom moest Christus nou onder de wet komen? Onder de wet worden. Omdat wij wetsovertreders zijn. Wij zijn in Adam wetsovertreders geworden. En dat blijven wij. Eisen van de wet, die stelden het. Doe dat en gij zult leven. Dat zei de wet. Handel naar de wet en dan mag je leven. Maar Adam kon het niet. En Eva ook niet. En wij met hem ook niet. De wet stelt ons schuldig. De wet brengt Gods toorn over ons. Alleen door Christus volkomen gehoorzaamheid aan de wet kon hij als een rein en vlekkeloos lam de vloek van de wet wegdragen op Golgotha. We hopen er vanmiddag meer over te horen. Alleen zo kon hij voor u en voor mij de veroordeling wegnemen. De verzoening bewerken. En de verlossing tot stand brengen. Nu geldt die eis van de wet. Doe dat en gij zult leven voor Gods kinderen niet meer. Nu mag het gelden door het geloof. Geloof dat. En gij zult leven. Niet meer onder het oordeel van de wet. Maar door het geloof. Mogen we toevlucht nemen tot de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En de gerechtigheid die Hij ook in zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft verdiend. Daar mogen we toevlucht toe nemen. Daar mogen we op vertrouwen. heeft de Heilige Geest u eraan ontdekt dat u een wetsovertreder bent? Geen één van Gods geboden nu te kunnen volbrengen. In al uw en mijn gedachten, woorden en daden zijn eisen met voeten te treden. Wij zijn geneigd tot al kwaad. Alle kwaad. Nee, dat geldt niet alleen de onbekeerden vanmorgen. Dat geldt ook Gods kinderen. Geneigd tot alle kwaad. Dat is vernederend. En dat wil ik niet horen. Ik geneigd tot alle kwaad. Is er dan niets in mij wat enigszins goed is? Nee. Als het Gods weerhoudende genade is, niet is in mijn leven, dan ben ik geneigd om alle kwaad uit te leven. Kunt u het mee zeggen vanmorgen? Nee, dan steek ik niet zo gauw de vinger uit naar een ander. Dan heb ik genoeg aan mezelf. Maar die wetenschap dat ik een wetsovertreder ben, daar kan ik het toch niet in uithouden. Als je nou weet dat je een wetsovertreder bent en dat je zonde op zonde stapelt en je schuld vermeerdert dag aan dag, dat kan toch niet. Dan heeft u een wetsvervuller nodig, een wetsvolbrenger. Iemand die de wet volkomen gehouden heeft. En iemand die dat niet alleen volkomen gehouden heeft, die maar ook de gerechtigheid verworven heeft. Dat hij het ook kan uitdelen aan een ander. Ook aan mij kan geven en ook wil geven. Dat hij niet alleen een zaligmaker van verwerving is, maar dat hij ook een zaligmaker is van toepassing. Dat hij het ook wil weggeven aan u, aan jou en aan mij. Mag u ook zo gelovig gebruik maken van Christus gehoorzaamheid. Zijn volmaakte gerechtigheid past zo volmaakt bij mijn ongerechtigheid. Heeft zijn besnijdenis zo al nut gekregen voor u? Wij zagen dat Jezus' besnijdenis ons tot nut was, omdat hij daarin de wet volkomen gehouden heeft. En jongens en meiden, de catechisatie hebben jullie geleerd dat er twee soorten gehoorzaamheid zijn. Van de middelaar, van de zaligmaker. Zijn dadelijke gehoorzaamheid en zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Nou, dat was altijd moeilijke stof. Dat is ook zo. Maar hier zien we allebei, en daarom geef ik er een beetje extra aandacht aan, zijn lijdelijke gehoorzaamheid en zijn dadelijke gehoorzaamheid. Allereerst dat dadelijke. Wat is dat ook alweer? Zijn dadelijke gehoorzaamheid, zijn actieve gehoorzaamheid. Dat is zijn gehoorzaamheid dat hij volkomen naar de wet wilde leven. En dat er niets op zijn leven was aan te merken. Hij leefde in dadelijke, actieve gehoorzaamheid naar de wet. Nou, dat zien we hier bij de besnijdenis van de Heer Jezus. Want hij wil gewillig die besnijdenis ondergaan. Maar dat niet alleen. Wij zien ook hierin zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Hij wilde in de besnijdenis pijn, lijden ondergaan, een vernedering ondergaan. Datgene wat hem God de Vader opgelegd heeft. Hij, die heilige Zoon van God, die daar de schoot van de Vader was, heeft de hemel verlaten en heeft de aarde, zondige aarde willen, naar de zondige aarde willen komen. Hij wilde menselijk vlees aannemen. Hij wilde gerekend worden als een die niet tot het volk van God behoorde. Hoe dan? Door zijn besnijdenis wordt hij aangenomen tot het volk. En daarmee wilde hij gerekend worden als een zoon van Abraham. Een zoon van Adam. Hij wilde mens worden. Herkent u hem? Hier in zijn besnijdenis. In zijn lijden, in zijn vernedering. Nee, niet alleen aan het kruis ondergaat hij lijden en vernedering. Ja, dat ook, maar ook hier op de 8e dag van zijn leven. Ziet u hem in zijn lijden? Zijn heilig lichaam wordt door een zondig man besneden. Daar drupt dat heilig bloed op de aarde neer. Daar horen we een kind huilen van pijn. Hij wilde daarin al iets laten zien van een druppelsgewijze bloedstorting van datgene wat hij op Golgotha als een stroom zou laten vloeien. Zijn bloed. Ziet u wat het Christus gekost heeft? Reeds op zijn 8e levensdag. Wat het hem gekost heeft om de verlossing te bewerken. Gemeente, je zou toch nooit meer willen zondigen. Treffend is niet alleen zijn lijden wat we hier aantreffen, maar ook hoe hij zich wilde vernederen. Dat tweede wat bij zijn lijdelijke gehoorzaamheid hoort. Hij wilde namelijk gerekend worden als iemand die buiten de gemeenschap van God staat. En zoals wij dat van nature staan. Buiten de gemeenschap van God. Bij het verlaten van de hemel is er afstand gekomen tussen God de Vader en God de Zoon. God de Vader heeft als het ware zijn Zoon weggestoot. En door de besnijdenis van de Heer Jezus moest hij gerekend worden. Onder het ouderverbond gerekend worden tot een kind. Een aangenomen kind. Slechts een aangenomen kind. Ziet u zijn vernedering. Christus vernedert zich niet alleen door als een aangenomen kind aangenomen te worden. Nee, hij vernedert zich ook om als een onreine gerekend te worden. Want wij zagen het toch immers dat er in de besnijdenis dat het liet zien dat we onrein zijn en dat we reiniging nodig hebben. Hij wilde gerekend worden tot dat zondige volk. Jezus, de volmaakt heilige, die geen zonde gekend heeft, wordt hier tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Is dit kind van 8 dagen u onmisbaar geworden? Hij heet Jezus. Zaligmaker. Uw zaligmaker. Wij hoorden hoe Christus onder de wet was bij zijn besnijdenis. Maar laten we nu luisteren ook hoe Christus was onder de wet bij zijn reiniging. Jozef en Maria hebben hun kind bij de tempel gebracht. En ze komen bij de tempel aan. En waarom moesten ze dat doen eigenlijk? Voor Maria, de kraamvrouw, moesten reinigingsoffers gebracht worden. En de Heer Jezus moest voorgesteld worden in de tempel. Dat was naar de wet. Welke wet? Wel, Leviticus 12. Lees het maar eens thuis na. De wetten voor de kraamvrouw. Als de kraamvrouw een zoontje geboren, als er bij de kraamvrouw een zoontje geboren was, dan was zo'n vrouw 7 dagen onrein. Alles wat zo'n vrouw aanraakte was onrein tot aan de avond. Net zoals dat was als een vrouw haar maandelijkse cyclus had. Zo gold dat ook bij de geboorte van een zoon.
Maar na die 7 dagen onreinheid was er nog een periode van onreinheid. Een periode van 33 dagen onrein. Na die 7 dagen. Maar in die 33 dagen was zo'n vrouw minder onrein. Dan mocht ze wel onder de mensen komen. Maar ze mocht niet in het heiligdom komen. Als de Heer Jezus dus voorgesteld wordt in de tempel en als de reinigingsoffers gebracht worden, dan is de Heer Jezus 40 dagen oud. En dan gaat hij naar de tempel. Die reinigingsoffers moeten gebracht worden. Jongens en meisjes, kijk eens even goed naar dat gezinnetje. Daar lopen ze. En ze komen aan daar bij de tempel. En wat hebben ze bij zich? Als je goed meegelezen hebt met de schriftlezing, dan weet je het. Wat hebben ze bij zich? 2 duiven. 2 duiven. Moet je zien. Ja. Wat is dat? Waar is dat voor? Dat is voor de reiniging van Maria. Zij was onheilig geworden en zij moest gereinigd worden. En zo kon er weer gemeenschap tussen de vrouw en tussen God zijn. En ook de Heer Jezus is daar. En de priesters hebben het gezien. Kijk maar, ze zien het gezinnetje ook aankomen. Met die 2 duiven. En ze hebben het wel gezien. Dat is geen rijk gezin. Daar kunnen we niet veel aan verdienen. Daar hebben we niet zoveel aan. Hoe hebben ze dat gezien dan? Aan hun kleren misschien? Het kan best. Maar waar zien ze het aan? Ze zien het aan het offer. Want die 2 duiven verraadt hun financiële stand. Want wat hebben ze bij zich? Ze hebben een armenoffer bij zich. Want dat staat ook in Leviticus 12. Wat was namelijk het offer voor een vrouw, een kraamvrouw, als die gereinigd moest worden in de tempel? Lees het maar thuis. Het offer was een lam als brandoffer en een duif als zondoffer. Dat was het officiële offer. Maar wat hebben Jozef en Maria bij zich? 2 duiven. Dat was natuurlijk veel goedkoper. En daarom was het een armenoffer. Zo'n offer was maar 10% van wat er zo'n dure offer was. En wat betekenden dan die 2 offers? Het ene offer was het zoenoffer. Dat werd eerst gebracht. Het zoenoffer, dan werd het eerst bloed van het duif aan de hoornen van het altaar gesmeerd. En waar was dat voor? Dat was om de zonde te verzoenen. Om de onreinheid weg te wassen. Om de verbroken verhouding tussen God en de mens weer te herstellen. Dat de mens weer in het reine kwam met God. Dat er weer verzoening kwam. En dat andere offer, het brandoffer, waar was dat voor? Dat was voor een liefelijke reuk voor de Heer. Dat de Heer daar een aangename geur van zou ontvangen. En dat offer diende als toewijding van degene die het bracht. Die gaf als het ware met dat offer weer zijn leven aan de Heer. Opnieuw zijn leven aan de Heer te wijden. U zegt, maar die reinigingsoffers, dat was toch alleen maar voor de kraamvrouw? Dat was toch niet voor het kind? Dat is waar. En zo, dat zou je ook eigenlijk wel opmerken uit de tekst, want lees het maar in vers 22. En als de dagen harer reiniging vervuld waren. Ja, dat is waar, dat staat er wel. Er staat duidelijk haar reiniging. De reiniging van de kraamvrouw. En dat is natuurlijk ook zo, want dat gebeurde ook. Die was ook onrein. Maar gold het dan niet voor het kind? Het kind wat geboren werd, was dat dan niet onrein? Daar spreekt de schrift toch van. En als u het nou opzoekt, Leviticus 12 vanmiddag, dan moet u maar eens de kanttekening lezen. Die verwijzen ons naar datgene dat wij met erfzonde besmet zijn en dat wij daarmee geboren worden. En we hebben het gezongen uit Psalm 51, toch? We zijn met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Job heeft het gezegd. Wie kan een reine geven uit een onreine? We zien dus dat de reiniging niet alleen gold voor de kraamvrouw, maar ook voor het kind. En daarom is het ook dat in sommige oude handschriften niet hare reiniging staat, maar hunner reiniging. Net als bij de besnijdenis zien wij hier bij het brengen van de reinigingsoffers in de tempel hoe Jozef en Maria volmaakt naar de wet trachten te leven. En ook hier zien wij hoe Christus gewillig is om die wet, onder die wet zich te vernederen. Jongens en meisjes, ga je weer met me mee naar de tempel om te kijken bij die priester als Jozef en Maria aankomen met het offer? Kijk maar. Daar wordt het ene duif genomen. Als zoenoffer moest het sterven. De onreinheid van het kind en van Maria moest daarmee weggenomen worden. Maar Maria! Maria! Dat hoeft toch helemaal niet? Dat kind wat uit u geworden is, daarvan heeft de engel toch gesproken, dat heilige dat uit u geboren zou worden. Dat kind is toch heilig, Maria? Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft helemaal geen reinigingsoffers te brengen, want dat kind is heilig. En daarom bent u het ook. Maria, je bent heilig. Je bent niet onrein geworden door het ontvangen van dit heilig kind. Ja? En toch. Toch is Maria hier. En toch wilde Christus hier bij de reiniging zijn. Maar waarom dan? We zijn allen in zonden ontvangen en geboren. We zeiden het al. Wij dragen door de erfzonde een erfschuld met ons mee. En zo komen wij schuldig op de wereld. Jongens en meisjes, als je geboren wordt, word je geboren met een schuld. Heb je nog helemaal niks gedaan wat verkeerd was, maar je bent al geboren met een schuld. En hoe kom je er vanaf? Nou, door iemand die jouw leven overdoet. En daar zien we hier iets van. Wij zijn met erfschuld beladen. We zijn onrein en we blijven onrein. En we kunnen zo niet, daarom niet voor God bestaan. Hij is heilig. We kunnen niet voor hem bestaan. Wij hebben iemand nodig die ons leven overdoet. Die voor ons in de plaats gaat staan. En nu begrijpt u het al. Als de priester zijn werk doet, gehoorzaamt Christus niet alleen aan de wet, maar ligt Christus daar. In de arm van zijn ouders. Als een met erfschuld beladene. Hij wilde die erfschuld op zich nemen. Om die erfschuld weg te dragen. Wij leren hier iets van de diepte van onze val in Adam. Hij, de volmaakt heilige, wordt hier gerekend als een met erfschuld beladen. Ziet u iets hier van de walgelijkheid van onze zonde? Omdat hij onder de wet wilde komen en die gehoorzamen. Kunt u, kan ik, met mijn zonde bij hem terecht. Christus wilde ze uw schuld op zich nemen. Maak toch gebruik van hem. Vertrouw op zijn werk. Is dit kind van 40 dagen niet aanbiddenswaardig? Dit schouwspel bij het zoenoffer toont ons niet alleen de gewilligheid van Christus om reeds als kind van 40 dagen plaatsvervangend zonder schuld van zijn volk op zich te nemen. Laat ons ook zien dat hij arm wilde worden. arm. Het reguliere brandoffer was immers, jongens en meisjes, een lam. En wat brengen Jozef en Maria? Twee duifjes. Hij van wie hij, van wie het kon zeggen, mij zijn de beesten op 1000 bergen. Al het vee zijn bezit. Lag daar de armen van zijn ouders. En moest een armenoffer gebracht worden. Hij zijn rijkdom verlaat. De armoede van de wereld ingegaan. Opdat u door zijn rijkdom, door zijn armoede, rijk zou worden. Mag u delen in de rijkdom van dit kind, verworven door dit kind. Ja, van nature zijn we rijk, zijn we verrijkt en hebben hemel aan niets gebrek. Wij weten niet dat we dan zijn arm, blind en naakt en jammerlijk. Daar moet God door zijn geest ons aan ontdekken. Anders zien we dat niet. Dat moest voor een eerste keer gebeuren. Maar ook na ontvangen genade. Opnieuw. Steeds weer. Wat dan? Dat ik in mijzelf arm ben. Dat ik helemaal niets heb om voor de Heere aan te brengen. Helemaal niets. Mijn godsdienst telt niet mee. Mijn ijver telt niet mee. Mijn rechtzinnigheid telt niet mee. Telt helemaal niets mee. Bent u al door de Heilige Geest uitgeschud? Bent u al arm geworden? Heeft u het al geleerd om van genade te leven? Van gegeven? Heeft u al door genade de bedelstaf opgenomen? En te leven uit de rijkdommen, de schatten van de genade. Kind van God, leef toch niet als een arme. In Christus, in zijn verworven gerechtigheid, bent u rijk. En heeft u alles. Die armoede die u ervaart. U moet het buiten uzelf zoeken. In hem die de wet volmaakt heeft gehouden. In die ander die geleefd heeft. Volmaakt naar de wet. Zoek toch te leven op kosten van hem. Zoek toch te leven, opnieuw te leven, uit zijn schatten. Zoek steeds te leven uit zijn rijkdommen. Laten we opnieuw terugkeren naar de tempel, jongens en meisjes. Dan gaan we weer. Het eerste offer is gebracht, dat eerste duifje, dat is gestorven. Maar wat moest er met dat tweede gebeuren? Dat tweede duif was een brandoffer. Dat moest in zijn geheel verbrand worden. Er was niets over voor de offeraar. En niets was er meer bestemd voor de priester. Alles was voor de Heere. Ook daar zien we in oud-testamentisch taal vergieting van het bloed. Die twee duiven. En dat riep om de volmaakte vervulling. In Christus, het Lam Gods. Hier in de tempel op zijn 40ste dag hebben Jozef en Maria geen lam bij zich. Het was een armenoffer. Maar jongens en meisjes, kijk eens heel goed. Wie ligt daar in de armen? Geen lam bij zich. Ze hebben wel een lam bij zich. Ze hebben het lam bij zich. Het Lam van God hebben ze bij zich. Jawel, de vervulling van al die offers in het Oude Testament ligt daar in de armen van Jozef en Maria. En die offers van het Oude Testament hoeven nooit meer gebracht te worden. Na dat offer van dat kind. Maar let er tenslotte op Christus geworden onder de wet bij zijn voorstelling. Bij zijn besnijdenis, bij zijn reiniging en nu tenslotte bij zijn voorstelling. De offers zijn gebracht. En wat moet er nou nog meer gebeuren? Het kind moet voorgesteld worden aan de Here. Dat was door de Here bevolen. Dat stond ook in de wet. En Christus was onder de wet. En daarom moest Christus ook dat ondergaan. Nou, waar stond het dan in de wet? Dat zegt onze tekst. Vers 23 zegt het. En dat is een citaat uit Exodus 13 vers 2. Alle eerstgeborenen van het mannelijk geslacht, van zowel mens als dier, waren heilig voor de Here. Dat betekent dat zo'n eerstgeboren jongen of beest apart gesteld moest worden. Dat moest geheiligd worden. Dat moest voor de dienst van de Here gebruikt worden. Het eerstgeboren kind of dier kwam niet de ouder of de bezitter toe, maar het kwam de Here toe. En waar was dat dan ingesteld? Nou, dat was in Egypte ingesteld. Bij de tiende plaag. Toen die verderfengel door Egypteland ging. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, hè? Wat gebeurt er dan? Er moeten al die oudsten sterven in Egypte. Al die oudste zonen. En al die oudsten van de dieren. Allemaal sterven. Ook van de Israëlieten moeten die ook sterven. Ja. Tenzij. Ja, er moest wat gebeuren. Er moest bloed vloeien. En er moest gesmeerd worden. En als dat gedaan was, en als het gezin achter het bloed schuilde, ja, dan ging ook zo'n kind van de Israëlieten, de oudste zoon, vrij uit. Dan mocht hij ook blijven leven. En in die oudste zoon, daar waren al die andere kinderen in vertegenwoordigd. Uit dank voor de sparen van zo'n oudste kind, werden die kinderen dus apart gesteld. Die werden apart gesteld voor de dienst van de Here. En daarin werden die kinderen die na de oudste kwamen in vertegenwoordigd. Houd het even goed vast, want we hebben dat nog nodig later. Als het volk van Israël dan de woestijn ingaat, wat gebeurt er dan bij de Sinaï als Mozes op de berg is? Dan wordt dat goddeloze gedaan met de gouden kalf. En dan gaat iedereen buigen voor het gouden kalf. Iedereen? Nee. De Levieten. Die blijven staande. Die doen niet mee. En daarom nemen de Levieten de plaats in van die oudsten. In het dienen van de Heer in de tempel ook later. Nee, die oudsten die hebben het verzondigd daar bij de gouden kalf. Die mogen niet meer dienen. Dat zijn afgekeurde dienstknechten. Die mogen niet meer in de tempel dienen. Die moesten losgekocht worden. Net als de onreine beesten. Losgekocht. Er moest geld betaald worden. En dan ging zo'n oudste vrij uit. Dan hoefde hij niet in de tempel te dienen. Dan mocht hij gewoon wat anders doen. Ja, zo zien we dat Jozef en Maria met hun kind wel naar de tempel gekomen zijn om hem los te kopen. En Jozef die telt daar zijn 5 munten uit. 5 sikkels moesten er betaald worden. De Heer Jezus wordt als een afgekeurde dienstknecht betaald. En hij mag vrij uitgaan. De voorstelling in de tempel van de Heer Jezus. En in gedachten gaan we weer bij de tempel, bij de priester staan. Jozef betaalt daar die munten. En daar zien we een gewoon kind. De priester zag niks bijzonders in dat kind. Want dat kind had geen gedaante, nog heerlijkheid. Dat kind wordt daar, bij de priester, losgekocht. Weg. Weg. Afgekeurd. Mag niet in de tempel. weg uit de tempel. Ziet u het? Christus als een afgekeurde dienstknecht heen gezonden. Mag hij vrij uitgaan? Mag hij vrij uitgaan? Nee. Nee. Hem wacht de zwaarste dienst. Hij moet priester naar de ordening van Melchizedek. Niet het aardse, nee de hemelse dienst vervullen. Hij moet zijn leven afleggen. Hij moet zichzelf aan het kruis offeren. U zegt ja, maar hoe is zijn voorstelling in de tempel mij tot nut? Om dit te zien moeten we terug naar Egypte. Want die oudsten werden vrij. Die mochten vrij uitgaan achter het bloed, toch?
Ja.
En wie waren er vertegenwoordigd in die oudsten? Die kinderen, toch? Ja, die kinderen. En uit dank daarvoor, want niet alleen de oudsten, maar ook de kinderen, die hoefden niet te sterven. En zo zien we ook, als de Heer Jezus hier in de tempel vrijgekocht wordt, afgekeurd als een aardse dienstknecht, dan zien wij hem hier als oudste broeder. Met hoofdletters dan, hè? De oudste broeder. Hij wilde dienen, niet in dat aardse tabernakel. Nee, hij wilde dienen in de hemelse tabernakel. Hij wilde zijn leven afleggen. De toren van zijn vader stillen. Opdat zijn broeders, die onder hem kwamen, vrijuit zouden mogen gaan. Bent u, ben jij, al een broer, al een zus, ga worden van deze broer van 40 dagen. Dit kindje van 40 dagen. Als dat zo is, door genade, dan gaat u vrij uit. Vanwege broederdienst. Uw oudste broeder heeft gediend en zijn dienst was volmaakt. Hij voldeed aan alle eisen. Zijn dienst heeft de Vader aanvaard. Hoe dan? Dat zien we in de tempel. God de Vader is ermee eens dat hij die dienst aanneemt. Want wat lezen we? Er is een man. Een man die met één been in het graf staat. Simeon. En hij ziet door de Heilige Geest Christus. Jezus als de Christus. En Simeon neemt Jezus in zijn armen. En hij getuigt dat het kind de zaligmaker is. Hoort u de goedkeuring van de vader door middel van een van zijn kinderen daar in de tempel? De goedkeuring van de afkeuring van de dienstknecht. Aardse tabernakeldienst. De goedkeuring voor de hemelse dienst. Hoort u het? Zaligmaker. Jozef en Maria hebben zich verwonderd over wat er over dat kind werd gezegd. En wees eens eerlijk. Hoe is het met ons vanmorgen? Vervult dit kind van 40 dagen niet ons met diepe verwondering? Dat kind van 40 dagen? Jozef en Maria hebben met de Heer Jezus in gehoorzaamheid gedaan. Alles wat in de wet stond. Ze hebben gedaan wat van hen gevraagd werd. En Christus, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, hij wilde in die weg gehoorzaam zijn aan de wet. Om de vloek van de wet weg te dragen. Hij voldeed niet alleen als kind van 8 dagen aan de wet van zijn vader. Hij voldeed niet alleen als kind van 40 dagen. aan de wet van zijn vader. Ook als jonge man van 33 jaar heeft hij gehoorzaamd aan de wet van zijn vader al de dagen van zijn leven. Ook daar aan het kruis, als hij zich laat nagelen, om zo als het lam de wet te vervullen. Ik lees in vers 39 van ons teksthoofdstuk. En als zij alles voleindigd hadden, wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. Christus geworden onder de wet, in zijn besnijdenis, in zijn reiniging, in zijn voorstelling. Jozef en Maria hebben al hun plichten gedaan. En aan het kruis op Golgotha horen wij de echo van wat Jozef en Maria daar hebben gedaan bij de tempel. Uit de mond van Christus zelf komen. Aan het einde van zijn leven getuigt hij daarvan dat hij volmaakt geleefd heeft naar de wet van zijn vader. Volmaakt voldoening heeft gedaan aan de eisen die aan hem gesteld werden. Zijn plichten zijn gedaan. De evangelist Johannes getuigt ervan. En hij meldt het ons in zijn evangelie. Hierna, Jezus wetende dat alles volbracht was, zeide: het is volbracht. En ook daar zien we de goedkeuring van de Vader. Want wat gebeurt er met het gordijn in de tempel? Dat scheurt middendoor van boven naar beneden. Gemeente, waar wacht u op? Waar zit u mee? Klaagt de wet u aan? In Christus bent u heilig. Hij heeft de wet volkomen gehouden en vervuld. In hem bent u vrijgesproken. In hem is vrede. In hem ontvangt u vrede. Vrede met God. Hij heeft zijn leven gegeven. Zijn bloed gestort. Als een rantsoen voor velen. Als zuigeling. Als kind. Als lam. Maak gebruik van dit kind. Dit kind van 8 dagen. Dit kind van 40 dagen. Dit lam van 33 jaar oud. Leef uit hem en aanbid hem. Amen.